Misschien kun jij de eerste dia opzetten, Jeremy.
Eerste slide. Vorige week, toen sprak Jan Grevo. Even kijken of jullie wakker zijn. Jos Revo. Ja. En die sprak over, hij was verslaafd en hij was crimineel. En hij deed alles wat God niet bedoeld had voor ons om te doen. En zijn moeder bad voor hem. En uiteindelijk ging hij God zoeken. En hij werd bevrijd. En dat maken we allemaal min of meer mee. Hè? De een komt uit de criminaliteit. De ander heeft gewoon andere dingen waar hij aan verslaafd is. Dat kan van alles zijn. Internet. Nou, noem het maar. Je kan het bedenken. Maar God bevrijdt. Hebben we net over gezongen. Hè? God zet ons vrij. Maar wat ga je dan verder met je leven doen? Dan zeg je, nou dank u Heer, nu ben ik vrij. Oké. Wat zal de Heer tegen je zeggen? We kunnen even de volgende slide kijken, Jeremy. Dan zijn we vrij, van de ketenen bevrijd. Ja. En nog een volgende. Jezus is overwinnaar in ons leven. Ja. Dus afgelopen zondag ging het over je verleden en afrekenen met gevoelens van afwijzing, van minderwaardigheid. En nu denk ik dat we naar het nu mogen kijken. Dat we vooruit mogen kijken. En als je dan naar Jos kijkt, om nog even terug te gaan naar vorige week. Die was bevrijd. Hij ging met God leven. En wat is hij gaan doen? Hij is spreker geworden. En hij zei het, hij komt in vele landen in de wereld om te vertellen van het wonderbaarlijke werk wat God in hem gedaan heeft. Dus hij is ook een soort evangelist geworden. Dus dat is echt wel een volgende stap. Als je dat vergelijkt met het leven waar hij in zat, is ongelooflijk. Wij leven vanuit de kracht van Gods geest, overwinningskracht. Jezus overwinnaar. Amen. Als Gods kinderen. En Jezus zei, toen hij op aarde was, bekeer u, want het koninkrijk van God is nabij. Staat in Matteüs 4, vers 17. En na zijn opstanding daagt hij ons uit te doen wat hij deed. Geleid door de Heilige Geest, waar we heel veel liederen van gezongen hebben vanmorgen. Mogen ons laten leiden door de Heilige Geest. En doen wat Jezus deed. Christen zijn door de Heilige Geest. En wandelen door de Heilige Geest. Maar ja, hoe doe je dat praktisch? Eerst maar eens kijken wat Jezus deed. Want hij zei, doe dezelfde dingen als ik. Dan kijken we naar Johannes 10. Ja, Johannes 10 vers 9. En daar staat, ik ben gekomen om mensen het eeuwige leven te geven. Want ik ben de deur naar het eeuwige leven. Wie mij gelooft, wordt gered. Ja, dat gunnen we iedereen, hè? Ja, dat willen we eigenlijk iedereen wel vertellen. En dan Lucas 5 vers 32. Ik heb ze omgedraaid zo te zien. Ik ben er niet voor goede mensen. Ik ben juist gekomen om slechte mensen te vertellen dat ze een nieuw leven moeten beginnen. Ja, dat is wel een puntje. Hè? Ja, als ik op mijn werk kijk, ik heb 400 collega's. Ja, wat moet ik ervan vinden? Ik hoef er niks van te vinden, maar eigenlijk wil ik ze wel vertellen wie God is. En eigenlijk moet ik zeggen, bekeer je. Op dinsdag komt Sybren altijd bij ons eten en dan praten we ook regelmatig over dit soort dingen. En zei, ja, maar de mensen zien toch aan je dat je anders bent. Die zien toch dat je niet reageert zoals de meeste mensen in de wereld. Je vloekt niet, je bent eerlijk. En dat, Sybren, en dat heb ik natuurlijk zelf ook. Dan, we zijn allebei verkoper. Nou, dat is toch wel een aparte job natuurlijk. Hè? Je wil mensen iets verkopen. Je wil ze iets goeds verkopen. En je wil ze iets eerlijks verkopen. Ja. Daar ligt altijd gevaar op de loer. Om dingen mooier te maken dan ze zijn. Er ligt altijd mogelijkheid om te zeggen. Weet je wat, als ik het nou zo vertel, dan kan ik misschien nog meer rekenen. Nou, het zijn allemaal uitdagingen. En soms, Sybren vertelt dat ook. Wordt hij bijna gepusht door zijn werkgever om te zeggen, joh, doe het zo. Maar Sybren zegt, nee, daar voel ik me niet goed bij. Dat ga ik niet doen. Dus zijn werkgever, en dat, ik kan van mezelf ook dat soort situaties vertellen, weet heel goed dat hij er anders in staat. Maar dan nog, zeggen we, weten ze dan dat ze zich moeten bekeren. En dat ze Jezus moeten aannemen in hun leven. Want dat heb ik niet verteld. Ik heb alleen maar laten zien hoe ik leef als christen. Zijn best uitdagingen, vind je niet? Ja. Ik vind het best lastig, soms. Als we de straat op gaan, ga je echt met die opdracht. Hè? Dan wil je echt mensen vertellen, maar in je dagelijks leven. Ja, ik ben ook gewoon collega onder de collega's. Ik kom daar niet om te evangeliseren. Ik kan het wel noemen als het in een gesprek zo naar voren komt. Maar het is altijd zoeken van hoe ver kun je gaan. Ja, er is veel wijsheid voor nodig en daar is Gods Heilige Geest voor nodig. Hè? Ja, die moet ons wijsheid geven. En dan lees ik de tekst uit Matthäus 11, vers 4 tot 6. Daar kwamen de discipelen van Johannes bij Jezus. Hè, want Johannes had hem erop uitgestuurd. Die zei, je moet Jezus iets gaan vragen. Bent u nou de Messias die we moesten verwachten? Of moeten we iemand anders verwachten? Want op een of andere manier was hij ook gaan twijfelen. Van, is dit nou wel Jezus? En Jezus zei, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden zien, verlamden lopen, mensen die onrein zijn door huidziekte worden gereinigd, doven horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Ja, dat deed Jezus. En hij roept ons op om daar ook in te wandelen. We mogen bidden voor zieken. Ze mogen ze de handen opleggen. We mogen genezing spreken. En ook dat is zoeken. Want ik heb al voor heel veel mensen gebeden. Heel veel mensen gezegd, wees genezen in Jezus naam. Maar als ik voor mezelf spreek, heb ik nog te weinig resultaat gezien. Dus ik ben nog steeds aan het zoeken van, Heer, hoe werkt het nou? Hoe kan ik nou wel resultaat zien? En ik hoor gelukkig van Frank en andere mensen op straat, die op straat bidden met mensen, dat er echt dingen gebeuren. En ik weet ook niet alles wat er gebeurt natuurlijk. Dus ik mag nooit zeggen, er gebeurt niks. Want dat is ook hetzelfde met evangeliseren of met mensen vertellen over God. Ik kan ze zo niet opnoemen, mensen die door wat ik verteld heb tot bekering gekomen zijn. Maar misschien zijn ze er wel, ik weet het niet. Ja. Ik heb op mijn bureau ook zo'n kaartje staan van, ik ben niet wat ik doe. En ik ben niet wat ik heb. En ik ben niet wat mensen over me zeggen. Nou, het hele verhaal, jullie kennen het. En er is nog nooit één collega geweest die zegt, hé, wat heb jij daar? Wat betekent dat? Wat betekent dat voor jou? Nog nooit, niet één. Maar ik weet zeker dat ze het lezen. Ja. En datzelfde met hoe heet dat kaartje? Nou, je bent waardevol. Die heb ik ook naast mijn monitor staan. Nou, dat is echt wel een duidelijk kaartje, je bent waardevol. Dus ik wacht natuurlijk op een moment dat iemand zegt van, hé, wat heb je daar voor kaartjes? Nou, dat is om aan jou te geven. Maar het is geen mens die ernaar vraagt. Op een of andere manier durven ze dat niet, hè? Nee. Nou, er komt wel een moment dat ik het uit kan delen natuurlijk. Maar wat ik wil zeggen, het blijft zoeken. Je wil het delen. Hè? We weten allemaal dat het belangrijk is. En daar ben ik begonnen natuurlijk. Dan ben je bevrijd. Dan ben je vrij om het evangelie te vertellen. Om genezing te spreken. Alles wat Jezus deed. Maar het blijft zoeken. En je blijft de Heilige Geest nodig hebben. Je hebt steeds wijsheid nodig van God. Goed, Jezus ging nog verder. Lucas 9, vers 1 en 2. Op een dag riep Jezus de 12 bij elkaar. Hij gaf hun macht en gezag om boze geesten uit te drijven en ziekte te genezen. Daarna stuurde hij hen erop uit om iedereen over het koninkrijk van God te vertellen en zieken te genezen. Iedere keer komt dat terug, hè? Genees de zieken, genees de zieken, genees de zieken, genees de zieken. Ja, ik vertaal dat voor mezelf ook en ik hoop dat jullie dat ook doen. We blijven geroepen om dat te doen. En we hoeven daar niet terughoudend in te zijn. De leerlingen gingen de dorpen langs, ze vertelden overal het goede nieuws en genazen de zieken. En dan in Lucas 10, vers 1 tot 5, Jezus wees nog 70 andere leerlingen aan. Hij stuurde hen 2 aan 2 vooruit naar de dorpen en steden waar hij langs zou komen. Hij zei tegen hen, vraag God meer arbeiders te sturen om de oogst binnen te halen, want er moet veel geoogst worden, maar er zijn te weinig arbeiders. Ga dan en vergeet niet dat ik jullie erop uitstuur als lammeren tussen de wolven. Neem geen geld mee, geen tas, zelfs geen extra sandalen. Laat je niet ophouden door iemand te groeten. Breng vrede in elk huis dat je binnengaat. Genees de zieken. Iedere keer komt dat terug, hè? In al die teksten komt dat terug. En zeg tegen de mensen dat het koninkrijk van God heel dichtbij is gekomen. Tegen zijn leerlingen zei hij, wie naar jullie luistert, hoort mij. Wie jullie negeert, negeert mij. En wie mij negeert, negeert God die mij heeft gestuurd. En dat vind ik ook een hele belangrijke. Want ik had het pas toen we op zaterdag, hè, gaan we één keer in de maand evangeliseren. En ik liep door het winkelcentrum en er zaten twee mannen van mijn leeftijd, zeg maar. Die zaten op een bankje, dus ik, nou, even een praatje maken. Mannen, hè, hoe is het vandaag? En het een naar het ander. En van lieverlee wil je dan naar je punt komen. En toen zei ze, kom je dat ook al? Daar moet je bij ons niet mee aankomen. Ik snap ook niet dat dat toegelaten wordt hier in het winkelcentrum, dat jullie dat zomaar gaan vertellen. Met andere woorden, ik werd keihard afgewezen. Hè? Nou ja, oké, okay, God zegt, hè? Wie jullie negeert, negeert mij. Ik bedoel, dan is het voor hun eigen rekening. En hoef ik het niet beschuldigd te voelen of hè, me naar te voelen. Ik zeg, Heer, ik heb gedaan wat u vraagt. En ik laat het los. Hè? Ik ga naar de volgende die het misschien wel wil horen. Na verloop van tijd kwamen de 70 leerlingen weer bij hem terug. Heren, zeiden ze opgetogen, als wij uw naam gebruiken, doen zelfs de boze geesten wat wij zeggen. En Jezus zei, ik zag Satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen. Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen. Wij zijn ook discipelen. Maak alle volken tot mijn discipelen. Dus wij zijn ook discipelen. Discipelen maakten wel eens fouten. We kennen het allemaal, het verhaal van Petrus. Die fouten maakte. Wij mogen ook fouten maken. Vindt God helemaal niet erg. Van fouten kun je leren. Dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. Dus wat moeten we doen? Het evangelie vertellen. Zullen we dan maar gaan? Want buiten zijn de mensen die het niet weten. Ik heb er wel eens meer gedaan, hè? Sommigen die langer hier komen weten dat. Dan zeggen we, nou oké, als we dat geloven gaan we nu naar buiten. En toen zijn we naar buiten gegaan. We hebben de dienst gestopt en we zijn naar buiten gegaan om gewoon op straat op te gaan. Maar ik zal het jullie vandaag niet aandoen. Jullie hebben er niet op gerekend, denk ik. Leef als christen, geleid door de Heilige Geest, in elke situatie. Ik had het bedacht natuurlijk, hè, want je denkt daarover na, voordat je zo'n dienst als deze hebt. En Janneke en ik waren gevraagd, willen jullie het avondmaal leiden, willen jullie de dienst leiden? Dus ja, dan probeer ik altijd met God te praten, van Heer, waar wilt u dat we het over hebben? Wat moet ik gaan zeggen? Ik heb geen idee. En God bepaalde me daarbij van oké, deze stap van oké, je bent bevrijd, je bent bekeerd. Wat nu? En dan kom ik op deze dingen. Doe de dingen die Jezus deed. Maar ik besef ook dat ik daar soms in tekort schiet. Ik heb het niet mijn fulltime job van gemaakt om te gaan evangeliseren. Ik heb ook niet het idee dat God van me gevraagd heeft. Ik zal straks nog een aantal praktische punten geven, lessen uit mijn leven, hè, om het praktisch te maken. Anders lees ik alleen maar bijbelteksten en zeg, ja, maar waar is nou de praktijk? Hoe moet ik nou omgaan met dit en dat? Nou, ik zal een paar voorbeelden geven straks. Maar soms kan het je in een kramp brengen. Dan denk ik, ik moet meer de straat op. Ik moet meer mensen van God vertellen. Ik moet meer genezingen zien. En dan wordt het een moeten. En ik werd daar gisterochtend ook mee wakker. Ik denk, Heer, hoe moet ik het nou gaan brengen? Want ik wil niemand in een kramp brengen. Ik wil iedereen aanmoedigen. En ik wil dat iedereen zich aangemoedigd voelt vandaag. En ik begin altijd de dag om een stukje uit de Bijbel te lezen. Daar heb ik een rooster voor, vind ik makkelijk. Ieder kan daar zelf in kiezen. En toen las ik een stukje uit Efeze. En dat nuanceert het een heel eind. En dat kon ze allemaal helpen. Efeze 4 vers 11. Christus heeft sommigen aan de gemeente gegeven die apostel zijn. Anderen die namens hem spreken. Sommigen die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen. Anderen die de christenen geestelijk verzorgen. Weer anderen die onderwijzen. Met elkaar moeten zij de christenen klaarmaken om God te dienen. Zodat de gemeente, het lichaam van Christus, zal groeien en sterk en volwassen zal worden. Dus er is nog veel meer te doen in de gemeente. Dus we hoeven niet krampachtig te zijn en zeggen, nou, ik voel me daar niet goed in, ik voel niet dat het mijn sterke kant is. In principe zijn we allemaal geroepen. En waar je kan, vertel het vooral. Maar er is nog veel meer te doen in de gemeente. En als je veel betere onderwijzer bent, je daar veel beter bij voelt, moet je dat vooral gaan doen. Want God vraagt van ons niet de dingen te doen die we heel vervelend vinden. Aan de andere kant moeten we hem wel blijven zoeken. Want soms wil hij ons ook even door elkaar schudden en zeggen, hey, je kiest wel iedere keer het veilige pad, maar ik heb toch iets anders voor je. Dus daar moeten we open voor blijven. Nou, nog wat praktische voorbeelden. Waarbij ik geprobeerd heb om in mijn leven God om raad te vragen. Om de Heilige Geest om wijsheid te vragen. En er was bijvoorbeeld op mijn 18e, wie wordt mijn vrouw? Best een belangrijke vraag, toch? Ja. Ik kende Janneke al 2 jaar, maar ik toch was ik er niet zeker van. Ja, dus hoe kan je daar nou aan twijfelen? Hè? Ja, ik was nog maar 18. Dus ik dacht, de halve wereld is vrouw. Hoe moet ik nou voor die ene vrouw kiezen? Ja. Maar ik kende er al 2 jaar, van redelijk dichtbij. Dus God zei, zou je het leuk vinden als ze met een ander trouwt? Ik zei, nee. En nou, waar hebben we het dan over? Ja, leuk hè? God is heel direct. Ja. Met mijn studiekeuze. Ja, ik vond van mezelf dat ik niet makkelijk leerde. Maar als ik er met God over sprak, zei hij, doe het nou. Investeer die tijd nou. En investeer die tijd nou nu. Ik had vrienden die al vroeger gingen werken. Die verdienden al geld. Die konden in het weekend uit. Die hadden geld te besteden. Maar ik vond dat ik door moest leren. En dat ik, ook als het niet makkelijk ging, dat ik aan God vroeg van, help me nou. En als ik straks weer een toets heb, dan kijk dan over mijn schouder mee en laat me slagen. En dat is gelukt. En daar heb ik nog elke dag plezier van. Ja. Toen wij net getrouwd waren, vroegen wij aan God van, wat moeten we nou gaan doen met ons leven? Ik bedoel, we hebben allebei een goede opleiding. Die kunnen we in de maatschappij inzetten. Maar die kunnen we ook in het Koninkrijk van God inzetten. Of ontwikkelingswerk. Dus toen hebben we ons aangemeld bij de Stichting Nederlandse Vrijwilligers. En die deed allerlei ontwikkelingswerk in vooral Afrikaanse landen. Kassenbouw en om de mensen te helpen zelf een inkomen te realiseren. Dus we zijn in Amsterdam naar zo'n oriëntatiedag geweest om te kijken, is dat iets voor ons? En eigenlijk werden we daar heel erg, noem het ontmoedigd, maar ze raden ons heel erg aan, doe het vooral niet. Doe het niet, want je gaat teleurgesteld raken. Je bouwt iets op en als je weggaat, heb je kans dat het weer afgebroken wordt. Dus doe het vooral niet. Tenzij je overgemotiveerd bent. Dat je dat allemaal aan kan, al die tegenslagen. Dan moet je het zelf maar weten, doe het dan maar wel. Maar anders doe het niet. Nou, wij waren 24. Dus we zeiden, nou dan doen we het niet. De deur ging niet open voor ons. Want zo zie ik het altijd. Dat heb ik ook een keer in een boek gelezen. Hoe moet je nou beslissingen nemen? Hoe moet je God nou vragen? En hoe moet je nou weten dat het de juiste beslissing is? Nou, ik heb toen geleerd, je hebt een idee van misschien is het dat. Dat is één. Dan moet dat idee bevestigd worden door anderen, onafhankelijk van wie dan ook. Dus je idee moet bevestigd worden. En het moet in lijn zijn met Gods woord. En dan heb je drie bakens op een rij, net als een schip wat naar de wal vaart. En dan weet je van, dit is de weg die God wijst. En dat heeft me vaak geholpen. Dan hadden we op een gegeven moment de vraag, is ons gezin compleet? Wij hadden twee zoons. En Janneke en ik komen allebei uit een groot gezin. Dus we zeiden, is ons gezin compleet? En met name Janneke zei, nee, ons gezin is niet compleet. Ik voel me moeder van een groter gezin. Als we nu niet meer kinderen krijgen, ga ik werken, maar het heeft niet mijn voorkeur. En toen wij op de gereformeerde jeugdvereniging zaten, we zijn de traditionele kerk opgegroeid, toen spraken we daar af en toe al over van, ga je later voor eigen kinderen zorgen? Of zou je voor kinderen willen zorgen die het slecht getroffen hebben in de wereld? En met name ik was dan zo van, nou, je moet zorgen voor kinderen die het slecht getroffen hebben. En toen we getrouwd waren, zei Janneke, ja, dat vind ik wel een leuk idee, maar misschien moeten we eens kijken of we zelf kinderen kunnen krijgen en of we daarvoor kunnen zorgen. Dus zo is gebeurd. We kregen twee eigen zoons, dus we waren in de gelukkige omstandigheden dat we kinderen konden krijgen. En toen hadden we er twee en toen kwam opnieuw die vraag, is ons gezin compleet? En als we meer kinderen willen, hoe dan? Ze zei, nou weet je wat, dan is dit misschien het moment om eens te oriënteren op pleegzorg. Dus laten we eens naar een informatieavond gaan over pleegzorg. En we woonden toen nog in Nieuw-Vennep bij Amsterdam, dus in Haarlem zijn we naar een informatieavond over pleegzorg gegaan. En die deur ging open, dat weten jullie. We hebben drie pleegdochters, dus die deur ging heel ver open. Dus dat was een weg die God duidelijk wees, een deur die hij opende in ons leven. Ik heb periodes gehad, met name hier, dat ik werkzoekend was. Wij zijn in 1996 verhuisd. Ons huis verkocht in Nieuw-Vennep. Onze familie verlaten, die daar nog steeds woont. Naar het verre Brabant gegaan. En ik werkte hier toen al 5 maanden, maar het gezin is in juni verhuisd. En we woonden hier 5 weken. En mijn werkgever zei, weet je wat we doen? We stoppen ermee. We ontbinden je arbeidscontract. Ik ga niet met je door. Gloep. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Hè? Ja, wat dat betreft was ik, hoe noem je dat? Ik wist niet dat zulke mensen er waren. En de mensen die toen al in de gemeente waren, die weten het nog. Hè? We hebben met z'n allen gebeden voor nieuw werk. En het is gekomen. En God heeft voorzien. Heel snel. Ongelooflijk. En daarna is het nog een paar keer gebeurd dat ik door omstandigheden werkzoekend was. En dan heb ik het ook wel aan God gegeven. Zeg, Heer, dat is nu de zoveelste keer dat het gebeurt. Wijst u een andere weg? Zeg, want we kunnen ook een gezinshuis beginnen. En dan ga je voor nog meer pleegkinderen zorgen. Dan wordt dat je beroep, zeg maar. Dus ik ga ofwel een nieuwe baan zoeken in de maatschappij. Ofwel we gaan een gezinshuis stichten. Ofwel, ik ga fulltime in de bediening, wat dan ook. Moet u maar wijzen hoe, waar en wat. Ik ben open voor alle drie, zeg het maar. Ja. Het werd toch weer een baan in de maatschappij. Dus blijkbaar is dat de plek die God voor mij heeft. Recent. Janneke had de wens om een ander huis te kopen. We hadden een vrij groot huis waar we 5 kinderen konden opvoeden. Dus we hadden veel kamers. En Janneke zegt, ik ben wel beu al die slaapkamers schoonmaken. Huh? Ja. En het huis is niet toekomstbestendig, want we slapen boven. En ik wil een huis gelijkvloers en ik wil minder kamers. En ik had dat helemaal niet. Ik was perfect tevreden in dat huis. Ja. Dan stond ik bij het achterraam, keek ik in de tuin en zei, Heer, ik ben volmaakt gelukkig hier. Ik hoef niks anders. Maar ja, we zijn samen. Hè? Dus zeg, Heer, dan moet ze maar met een voorstel komen waar ik ook enthousiast van word. En het heeft 2 jaar geduurd, maar het is wel gelukt. Ja, ja. En dit huis ben ik ook volmaakt gelukkig mee. Dus kan op meerdere manieren blijkbaar. Nog een klein stukje naar de toekomst. We zullen straks zien, maar ik ben deze week jarig. Dan word ik 64. En dat klinkt toch wel dicht bij je pensioen, vind je niet? Ja, ja. Dus ik krijg zeeën van tijd straks. We zeggen, Heer, wat moet ik nou gaan doen? Wat wilt u dat ik doe met die tijd? Ja, in dat proces zit ik nog, moet ik zeggen. En het is er ook nog niet. Maar ja, het zijn wel van die dingen, die mag je aan de Heer voorleggen. En ik mag verwachten dat de Heer een weg gaat wijzen. En dat ik iets zinvols met mijn tijd kan doen. Ik zeg altijd, je loopt over van ervaring op deze leeftijd. Je hebt al zoveel dingen meegemaakt, daar moet je toch anderen een plezier mee kunnen doen. Nou, dan moet de Heer dan maar wijzen waar dat is. Nog één dingetje uit de praktijk, die jullie misschien ook wel eens tegenkomen. Ik had op mijn werk, ik werk hier nu 1 oktober 12 jaar. Ik heb nog nooit zo ergens zo lang gewerkt. Dus dat is wel uiteindelijk, hè, ik ben vaak werkzoekend geweest, maar dit is de baan die het uiteindelijk dan toch is blijkbaar. Hè? Ik werk al 40 jaar, maar nu, hier werk ik straks 12 jaar, of 12,5. Dus ik heb een jubileum. Maar in die beginjaren, ik was teamleider en ik had een collega teamleider. En dat was geen fijne man. Die kon mij vernederen in meetings met zijn kennis. En daar blijf je soms niet vrolijk van achter. Dat kan echt gevoelens van boosheid naar boven brengen. Hè? En van hoe kan ik nou terugreageren? En gelukkig heb ik toen ook de Heer gevraagd van, Heer, wat moet ik nou doen? En weet je wat de Heer zei? Uw vriendelijkheid. Nou? Zij alle mensen bekend. Dus ook hem. Oh ja. Ja. En ik heb dat geprobeerd. En tegenwoordig kunnen we prima met elkaar opschieten. Echt waar. Ja. Het is helemaal ten goede gekeerd. Leuk, hè? Ja, zo werkt God. Oké, dus ik hoop dat ik jullie aangemoedigd heb om, als je bevrijd bent, als je leeft met God en de Heilige Geest vraagt, Heer, help mij, maak het praktisch. God leidt je elke dag. God luistert elke dag naar je. En wat het ook is in je leven, God is niet te klein om met een antwoord te komen. Dan kan ik nog één praktisch voorbeeld noemen waar wij het praktisch gemaakt hebben. Dat we zeiden, Heer, we hebben uw antwoord nodig. Een briefje uit de hemel. Stuur nou een briefje uit de hemel. En dat was toen onze eerste pleegdochter Kim bij ons was. Zij bleek een halfzusje te hebben, Denise, hè, onze oudste dochter. Inmiddels 36 jaar, getrouwd, 2 kinderen. Hè, op vakantie in Italië. Prachtig. Maar wij wilden een pleegkind jonger dan onze jongste zoon Sybren. Sybren was toen 3 of zo. Oké. Sybren was nog klein. Hij is nu groter dan ik, hè? Jullie kennen hem. Hij is er vandaag niet. We willen één pleegkind, kleiner dan, jonger dan onze jongste zoon. En toen bleek na een half jaar dat Kim een zusje had, Denise, een halfzusje. En daar zochten ze ook een pleeggezin voor. Zij woonde in de Bijlmermeer in een vies flatje, 12 hoog, met de ex-vriend van haar moeder, Surinaamse man. Zij was toen 8, dus ze zagen dat al gebeuren. Zij moest 10er worden, langzaam naar een vrouw toe groeien in een omgeving die helemaal niet gezond was voor een 10er. Dus ze vroegen aan ons, mag ze bij jullie? En wij hadden zoiets, ja, ho even. Eén pleegkind, hè? Jonger dan onze jongste. Wat vraagt u nu? Als u dit echt wil, dan moet u nu maar een briefje sturen uit de hemel, want anders weten we het echt niet, want dan gaan we het niet doen. En toen hebben we met name Janneke gezegd van oké, we gaan deze week vasten. En ik moet erbij zeggen, ze was 2 keer bij ons geweest, logeren, in de kerstvakantie en de paasvakantie of zo. Maar ze was een meisje van 8. Dus elk bezoek werd geregeld door de pleegzorginstelling in Amsterdam. Een meisje van 8 moet je begeleiden, die kan het zelf niet regelen. En toen zei Janneke, we gaan deze week vasten. En deze week moet zij, Denise, meisje van 8, zelf bellen naar ons. En dat is uw briefje uit de hemel. En als ze niet belt deze week, dan zegt u nee. Ja, ik heb net verteld. Ze is inmiddels 36, dus ze is gekomen. Dus zij belde. Janneke was boven de was aan het ophangen. Telefoon ging. Met Denise. Ja, het was een emotioneel moment. Je kon het nog even toelichten. Oké, goed zo. Ja, ja. Dus dat was ons briefje uit de hemel. Dus God geeft echt antwoord. En dat verhaal vertel ik vaak aan mensen. Als ik denk van, nou, nu kan ik iets delen. Dat had ik vorige week nog, liep ik met een collega, lopen we tussen de middag een rondje. En dat ging over, op een gegeven moment, dan vragen altijd, heb je nog iets leuks gedaan in het weekend? Ja, natuurlijk heb ik iets leuks gedaan. Nou, dan kan ik vertellen, ik ben met het huis bezig enzovoort. Ik zeg, en zondagsmorgens gaan we naar de kerk. Oh joh, kerk, bestaat dat nog? Ja. Dat is toch half dood, die kerk? Er komt toch niemand meer? Ik zeg, nou, dat ligt iets anders. En dan vertel ik soms ook dat verhaal. Dan zeg ik, ja, je kent de Bijbel misschien niet zo goed, maar er is het verhaal van Gideon. Hè? Die legde zijn wollen kleedje buiten en die vroeg God ook om een teken. En God zei, je moet gaan vechten. En hij zei, joh, ik ben een boerenknecht, ik ben toch geen soldaat, dat kan ik helemaal niet, ik geloof je niet. Jullie kennen allemaal het verhaal, hè? Ik hoef het niet te vertellen. Dus dat kan je prachtig vertellen ook aan mensen die er niks van weten. En dat was zo op die manier, Gideon legde zijn schapenvacht buiten. Wij vroegen, God, wilt u Denise laten bellen? En zo spreekt God. En zo wil hij ook spreken in jullie leven. Dus leef met God en vraag hem elke dag.
Amen. Dankjewel. Ik denk dat het goed is dat we hadden. Ik had een lied gezien van Sela. Ik ben echt wel van muziek. Ik hou erg van muziek, maar dat hebben jullie denk ik wel door soms.